Welkom bij deze aflevering van de podcast De Duurzaamheidstransitie, gemaakt door Breda University of Applied Sciences. In deze podcast gaan we in gesprek met ondernemers, bestuurders, onderzoekers en andere professionals die zich inzetten voor het versneld verduurzamen van onze wereld. Zij die het anders willen en durven doen, geven ons een inkijkje in hun persoonlijke drijfveren en hoe ze proberen een positieve impact te hebben op mensen en onze planeet.
Dag beste luisteraars, vandaag nemen we deze podcast op in de achtertuin van Lieke Poortvliet te Driebergen. Lieke is mededirecteur bij Green Events en Green Events heeft als missie om de evenementensector toekomstbestendig te maken. Welkom Lieke in onze podcast. Een mooie plek hier in het groen. Maak een soort mini Green Eventje hier.
Ja.
Kun je kort iets vertellen over Green Events en jouw rol daarbij?
Zeker. 11 jaar geleden is Green Events gestart als platform, als kennisplatform voor de evenementensector om te verduurzamen door Laura en Paul. En ik ben er 6 jaar geleden bijgekomen als mede-eigenaar. Mm-hmm. Maar we kenden elkaar eigenlijk al vanaf de start.
Ja.
Ja, en we doen eigenlijk alles. Onze kern is echt kennis delen en samenwerken.
Mm-hmm. En om wat voor soort evenementen gaat het dan?
We komen allebei uit de festivalwereld. Mm-hmm. Dus veel projecten zitten in die hoek. Maar we zijn ook actief in sport en cultuur, zakelijk. Een voorbeeldproject is de Green Deal Circular Festivals. Dat is een samenwerking tussen de overheid en 42 verschillende festivals uit Europa. Mm-hmm. Om samen circulair te worden. Of eigenlijk van uitdagingen, de kennis daarover te delen en te kijken van hoe doe je dat nou. Dus iedereen zit eigenlijk ook op andere elementen.
Ja. Ja. En heb je een event waarvan je denkt van hier ben ik echt heel trots op dat we deze als klant hebben? Ja, noem je dat dan een klant?
Of nee, meer als deelnemer, zou ik zeggen. Ja, we werken veel samen met Into the Great Wide Open. Het is een klein festival, maar wat zij doen op eigenlijk alle ecologische thema's is echt heel bijzonder. Mm-hmm. En er zit ook heel veel gedrevenheid daar in het team om alles te doen wat mogelijk is.
Ja, dus op Vlieland geloof ik, hè?
Ja, klopt.
Dat festival. En wat doen zij dan? Heb je een concreet voorbeeld van hoe dat dan...
Als je het dan hebt bijvoorbeeld op eten, hadden ze afgelopen jaar een project waarbij ze met kinderen de restjes van het eten gingen ophalen bij de cateraars. Mm-hmm. En dan gingen ze met de kinderen ook weer nieuwe dingen daarvan maken. Dus bijvoorbeeld de schilletjes van de wortels, daar gingen ze dan chips van maken. Dus ook nog zelfs... Ja, restjes waarvan je misschien normaal zou denken van dat is echt, organic waste.
Kun je echt niks mee.
Precies, zelfs daar hebben ze nog weer eten van weten te maken.
Ja.
Dus dat is één voorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld, ze gaan ook met een partij als Heineken in gesprek van... Hey, wij willen het bier circulair naar het eiland krijgen. Mm-hmm. Hoe gaan we dat doen? Mm. En je hebt natuurlijk de laag van strategie... in een groot bedrijf en daar worden allemaal doelen ingezet. Maar wat zij doen, en dat is denk ik ook heel slim... is juist met de mensen daar uit de praktijk gaan praten. De logistiek van maar wat hebben jullie wel? Hoe kunnen we dat aan elkaar knopen? Dat is ook weer gelukt. Mm-hmm. Ja.
Ja, mooi.
Ja.
We hebben in onze podcast altijd ook standaard een tweetal introductievragen. En de eerste is... wat het eerste beeld is dat in je opkomt bij het woord duurzaamheidstransitie? Wat zie je voor je als je je ogen dicht doet bij het woord duurzaamheidstransitie? Hoe ziet dat eruit?
Ja, ik zie dan Jan Rotmans voor me. het is een heel abstracte term. Mm-hmm. Dus ik zie dan eerder een persoon voor me die dat... Ja, daarvoor staat.
Die dat uitdraagt.
Ja.
En wie is Jan Rotmans? Kun je dat voor de luisteraars?
Ja, hij is professor duurzame transities. Mm-hmm. Ja, en hij heeft een aantal boeken daar ook over geschreven. Praat er enorm veel over. Geeft gastcolleges. Ja.
Ja. Dus je krijgt zijn gezicht voor je bij de duurzaamheidstransitie. Ja. En kun je dat ook relateren dan aan Green Events? Heb je ooit wat aan zijn presentatie of?
Ja, nou ja, vooral dat transities niet makkelijk zijn. Mm-hmm. En ook met horten en stoten. Dus soms, het is niet een soort rechte lijn waar het zich in plaatsvindt. En soms zelfs een klein terugvalletje. Maar ook wel ja, dat de oplossingen soms ook niet komen vanuit de evenementen of de partijen zelf, maar dat je misschien ook wel iets nieuws daarbij moet toevoegen. Mm-hmm. En daar zitten wij denk ik ook heel erg op die samenwerkingen. En dan ontstaan er nieuwe dingen.
Ja.
En, wat ik wel merk, dat waar we ook zitten, wij werken ook gewoon waar de energie is.
Mm-hmm.
Ik heb in mijn werkleven ook wel te maken gehad soms met ja, projecten of workshops waar je merkt dat er weinig energie in een groep zit.
Mm-hmm.
En dan nog steeds hoop je natuurlijk dat mensen iets van je, ja, dat er iets inspireert of iets aanzet. Maar als je echt gaat samenwerken of als je echt bijvoorbeeld een project gaat leiden, dan doe ik dat het liefst met mensen die daar ook echt iets mee willen.
Ja, ja dan ga je blij terug naar huis.
Ja, en dan zorg je ook dat de groepsdynamiek, dat de anderen daar ook weer energie van krijgen. En ik denk het mooiste voorbeeld van dat energie samenbrengen is AD Green.
Mm-hmm.
Dus dat is een internationale conferentie op ADE. We doen het ook samen met ADE.
Ja, en ADE is Amsterdam Dance Event.
Ja, Amsterdam Dance Event in oktober, waar eigenlijk de hele elektronische muziek wereld samenkomt in de stad. En dan heb je het over duizenden professionals die daar zijn.
Ja.
En wat we vaak terug horen en merken zijn mensen die dus in hun organisatie in Nederland, maar ook dus in heel veel landen daarbuiten, aan het strijden zijn voor verandering op ecologisch of sociaal vlak. Mm-hmm. En die dan tijdens ADE Green voelen van, hé, ik ben echt niet de enige. Er zijn veel meer mensen die datzelfde doen. En daar krijgen veel mensen ook weer energie van.
Ja,
die ze terug naar huis kunnen nemen om weer verder te gaan.
Ja, met nieuwe ideeën en energie en goede moed.
Ja.
Ja,
want ik denk in dit werk is het heel belangrijk dat je mensen om je heen verzamelt. En dat kan natuurlijk intern zijn bij je bedrijf. Maar dat kan ook buiten je bedrijf zijn. Hè? Misschien een collega die op hetzelfde vlak werkt als jij. Mm-hmm. Om elkaar ook echt te supporten en steunen en te luisteren. Of soms ook een keer zeggen, hey, had ik ook. Je moet het gewoon zo en zo aanpakken.
Ja.
Dat is denk ik belangrijk. Dat je het niet in je eentje gaat doen.
Ja, dat heeft jou er ook doorheen geholpen.
Zeker.
De afgelopen jaren, door dat samen te doen.
Nou ja, en dat is denk ik bijvoorbeeld Laura, die nu mijn compagnon is van Green Events, die kende ik al voor Green Events, omdat zij bij Extrema zat en ik bij IDT.
Mm-hmm.
En toen is dat lijntje tussen ons eigenlijk al begonnen.
Ja. Dus zo bemoedig je elkaar en ja. Nou, ja, mooi. We hebben nu het eerste beeld gehad. Wat je voor je ziet bij het woord duurzaamheidstransitie. En welk woord, aan welk woord denk je bij het woord duurzaamheidstransitie? Welk woord komt als eerste in je naar boven?
Mm. Ja, bij mij komt dan als eerste kinderen in het algemeen.
Mm-hmm.
Heel veel. Ik heb dan zelf ook 2 kinderen, maar ik denk dat je het ook kan hebben als je gewoon de kinderen van de toekomst, de mensen die nu jong zijn. Bij veel dingen die ik doe, of het nou strategisch is vanuit Green Events of ook gewoon privé, is mijn dochter is nu 9. Denk wel eens van, als zij 25 is en zij vraagt mij naar deze keuze, hoe leg ik het dan uit?
Mm-hmm.
Kan ik het dan uitleggen?
Mm-hmm.
Als een soort, en dat gaat bijna een beetje automatisch van, ja, hoe kan ik uitleggen als ik nu zoveel kennis heb over waar we staan met de wereld, wat er niet goed gaat, wat we kunnen doen. Hoe kan ik dan bepaalde keuzes van mezelf uitleggen?
Ja.
En dat doet echt iets met je denken.
Nou ja.
Ja.
Nou, mooi. Ja, zo heb ik het Ik denk wel altijd van, ik doe het voor mijn kinderen. Mm-hmm. Ook, hè, ik vind zelf ook het ondernemen zelf natuurlijk ook leuk. Maar het werken aan die klimaattransitie of duurzaamheidstransitie, daarbij denk ik ook iedere keer van, dit moet ik ook doen voor mijn kinderen. Om die aarde leefbaar te houden en zonder al te veel conflicten. Maar jij zegt ook van de keuzes die ik nu maak in mijn leven. Maar bedoel je dan ook een soort van werk-privé-balans? Dat? Of, ik kan bijvoorbeeld ook doorschieten af en toe in fanatisme, weet je wel. Ik denk van, jongens, we zitten al boven de 1,5 graad temperatuurstijging. Hup. Kinderen snel naar school, dan kan ik weer iets organiseren, weet je wel.
Ja. Nee, ik bedoel meer, bijvoorbeeld in 2019 ben ik een keer naar Spanje gevlogen met het gezin voor een vakantie. Het was toen in de rijafstand, zeg maar, allemaal heel slecht weer. Dus we dachten, nou, we gaan toch vliegen. En daarna dacht ik, nee, hoe kan ik dit uitleggen? Mm-hmm. Met alles wat ik weet.
Ja.
En dan tegen mijn dochter, als zij 25 is, zeggen, ja, maar we hadden gewoon echt vakantie nodig. Mm-hmm. En we hebben het toen gedaan, maar dat was dus wel ook de laatste keer. Dus sindsdien hebben we niet meer gevlogen. Mm-hmm. Zowel zakelijk als privé niet meer. Omdat ik het gewoon niet kan uitleggen.
Ja.
En misschien is er wel een reden ooit om wel nog een keer te vliegen, die ik heel goed kan uitleggen. Maar niet gewoon om even op vakantie te gaan, een weekje of twee weekjes naar Spanje.
Ja.
Ja, dus ik denk, hè, als je het dan over bijvoorbeeld vliegen hebt. Binnen Green Events hebben we gezegd, dat gaan we gewoon niet doen. Mm-hmm. Want als we kijken naar hoeveel organisatoren er in de treinafstand zitten tot Green Events. Mm-hmm. Nou, dan kan je dus zeggen Nederland, België, Engeland, Duitsland. Dat kan je allemaal prima met de trein doen.
Ja, ja.
Daar zouden wij gewoon onze omzet vandaan kunnen halen. Of online werk, dat kan ook. Maar we gaan niet voor een conferentie naar, nou ja, puntje vliegen.
Ja.
Nee.
Ja, slim. En heb jij ook af en toe het gevoel van dat je te weinig doet in je werk? Dat je denkt van, maar we moeten veel meer, het moet sneller, kom op. Wat ik net eigenlijk tegen je zei. Kan dat frustreren? Of, of heeft dat dan ook invloed op je gezinsleven?
Nou, met dat te weinig doen, ik denk, als je in duurzaamheid zit, maakt niet uit in welke sector, en je gaat te ver voorop lopen, dan raak je ook een hele doelgroep kwijt.
Mm-hmm.
Dus als je vanuit impact denkt, van oké, hoe kan ik die grootste impact maken? Dat is niet door het meest extreme te gaan vragen van alle mensen met wie je samenwerkt.
Ja.
Want dan verlies je heel veel. En dan hou je misschien, hè, zoals Integrated Open, die hou je aan boord. Maar die doen sowieso al heel veel. Die hebben mij eigenlijk niet nodig.
Ja.
Dus waar juist die impact zit, is eigenlijk die hele groep daaronder. Hè? Dus die misschien nog niet zo pionieren, maar wel heel graag willen. En die raak je echt kwijt als je te hard of te fel erin gaat.
Ja.
Dus ik, met Green Events, kiezen we daar ook wel echt heel bewust voor, om niet nog veel verder naar, nou ja, het extreme te gaan. Terwijl in mijn hoofd weet ik, hè, zou ik dat, zie ik wel een soort beeld hoe het zou moeten zijn, maar dat ga ik niet eisen of opleggen.
Nee.
Nee.
Dan raak je je gesprekspartner kwijt.
Ja, en daarmee maak je gewoon ook geen impact.
Nee. Ja, nee. Precies. Als je kijkt nu, hè, want je gaf aan, je werkt nu 6 jaar met Green Events.
Ja.
En waar ben je dan het meest trots op wat je de afgelopen 6 jaar hebt bereikt?
Ja, ik denk, wat we hier in Nederland vooral hebben gebouwd, is een soort, samen ook met anderen, maar ik denk dat ons aandeel daarin groot is, is toch een soort ecosysteem van kennis delen, samenwerken, elkaar opzoeken. En dan gebruik ik natuurlijk AD Green, is daar een heel mooi live aspect van, waar we dat allemaal samenbrengen.
Mm-hmm.
Maar online gaat dat door het hele jaar door. En we horen ook wel eens van bijvoorbeeld mensen uit België die zeggen, ja, wat jullie in Nederland hebben, dat is echt zo fijn, dat hebben wij niet.
Hmm.
En ik denk dat dat wel, ja, daar ben ik echt wel heel trots op, dat we dat we daaraan mee hebben kunnen bouwen. Ja. Want dat zorgt gewoon voor versnelling. Als iedereen in zijn silo's of iedereen in zijn eigen bedrijf het wiel opnieuw gaat uitvinden, dat is gewoon zonde van alle energie.
Ja.
Dus laten we dan op deze thema's gewoon samenwerken en zorgen dat we eigenlijk elkaar helpen om te versnellen.
Hm. Ja. En die kennis delen, hè, wat je aangaf, dat doen jullie onder andere via de website of via zo'n ADE Green event.
Ja.
Wat zijn nog meer instrumenten die jullie inzetten om...
Ja, we hebben in die coronatijd hebben we ook een heel aantal webinars gegeven. Hm. Dat ging ook echt goed. Ook veel mensen die erbij waren. En dat gaven we dan vorm. Hè, want je hebt natuurlijk allemaal soorten webinars. Maar als een soort, toch wel een beetje een kort en bondig programma. Waarin we ook veel tijd in de chat besteden. Waardoor we meteen iedereen's vragen konden beantwoorden. Oh ja. Zodat mensen eigenlijk na zo'n uur of anderhalf uur echt naar huis gingen met... ze waren dan al thuis.
Ja, ja.
Met echt antwoorden.
Ja.
Ja. Nu doen we bijvoorbeeld ook... We hebben een samenwerking met de Radboud Universiteit voor een leiderschapscursus.
Mm-hmm.
We hebben nu nieuwe cursus. Dus ja, verschillende... elementen. Maar we merken wel die combinatie tussen live en online, die willen we maken. Dat online aspect is natuurlijk heel efficiënt.
Ja.
Alleen live is ook altijd wel weer sterker. Dus we proberen mm-hmm. dat altijd samen te doen.
Ja,
ja.
Hybride.
Ja. Ja.
Noem je dat toch?
Dus bijvoorbeeld de cursus, die is dan, heeft één live dag waar iedereen naartoe komt, met alle experts ook erbij. En dan een aantal online terugkommomenten.
Ja. Ja. Als je kijkt naar de huidige trends en ontwikkelingen wereldwijd, maar misschien ook in jullie werkgebied, wat denk je dan dat ze de meeste invloed zullen hebben op jullie werk, op het organiseren van events?
Mm-hmm. Ik denk die CSRD regelgeving, die gaat echt wel invloed hebben. Die zorgt er ook voor dat niet alleen de hele grote bedrijven die dat moeten doen, maar ook de onderleveranciers, die moeten gewoon met data komen. Dus dat voelen we nu eigenlijk al,
ja.
Dat daar meer behoefte aan komt.
En CSRD is een Europese regel, geloof ik, hè, wetgeving?
Ja, het is eigenlijk een wet dat je transparant moet rapporteren over een heel aantal thema's. Dus de ESG, dus dat is de Environmental, Social en Governance thema's.
Ja.
En dat is gewoon echt een serieuze taak om als je dat voor het eerst moet gaan doen.
Ja.
Dus ik denk ook de bedrijven die al impactrapportages maakten, die hebben natuurlijk sowieso een streepje voor. Of die hebben dat al wel wat meer in hun systeem.
Mm-hmm.
Maar er zijn ook veel bedrijven die moeten daar nu mee beginnen.
Ja.
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 Alleen wat het dus niet doet is, en dat is denk ik goed om te zeggen, het is een rapportage.
Mm-hmm.
Dus ook als jij het heel slecht doet... Ja, dan zet je dat dus in je rapportage. Dus
ja.
Het is een middel, denk ik, ook voor partners of hè, als jij samenwerkt met een groot merk om te zien, hé, hoe doet diegene het?
Mm-hmm.
En misschien gaat diegene jou daarop afrekenen, maar het systeem zelf rekent jou niet af. Het is gewoon een regel dat jij dat moet doen.
Ja, je moet verslaglegging afleggen.
Ja.
Schriftelijk van hoe goed doe ik het op het gebied van duurzaamheid.
Ja.
Maar je wordt er niet door, je krijgt geen strafpunten of je komt in het rood. Ja. Nou goed, ik kan wel voorstellen dat het bedrijven bewust maakt in ieder geval van waar hun impact zit.
Ja.
En dat ze denken van, hé, maar hier kunnen we wel wat beter op scoren nog.
Ja, zeker. Ook als je kijkt naar bij evenementen, dan is de grootste impactmaker meestal mobiliteit.
Mm-hmm.
Ja, dat moet je ook allemaal in kaart gaan brengen dan.
Ja. Van hoe komen mensen naar het event?
Ja, met welk vervoersmiddel?
Hm. Ja, nou dat kan dan aanzetten tot creativiteit inderdaad. Van een plek dichter bij de OV-punt.
Ja, en creativiteit, maar ook verantwoordelijkheid.
Hm.
Want de vraag van tot waar ben je verantwoordelijk? Dat zit natuurlijk ook bij andere sectoren. Maar, en ben jij dan als evenement verantwoordelijk voor dat reizen?
Hm.
Ja, want jij bent degene waarom ze die reizen maken.
Ja. Als je kijkt naar jouw grootste struggle van de afgelopen 6 jaar, wat is dat geweest? En hoe heb je hoe heb je dat overwonnen?
Ja, mijn grootste struggle is de computer.
Oké.
Okay. Ja, ik blijf het moeilijk vinden om zoveel uren van mijn leven achter een laptop te zitten.
Ja.
Ja.
Je wil gewoon naar buiten.
Ja. 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 Ja.
En met mensen in gesprek. En,
ja.
Ja. Maar kan het dan niet? Kun je niet minder op... Waarom moet je dan, wat doe je dan achter die computer nog?
Ja, wat doe ik? Nou ja, zo, kijk, we zijn een bedrijf. We werken 1 dag in de week zitten we met z'n allen op kantoor in Amsterdam. Mm-hmm. Maar wij wonen allemaal niet in Amsterdam. Dus we komen uit verschillende delen van Nederland. Dus ja, wat doe je op de computer? Ja, toch veel bijeenkomsten. Als je bijvoorbeeld die Green Deal Circular Festival, dat project, dat zijn 42 festivals uit heel Europa.
Mm-hmm.
Ja, daar ga je niet live mee afspreken. Nee. Dat is onmogelijk. Die zie je natuurlijk wel op AD Green, een heel gedeelte daarvan.
Mm-hmm.
En ja, toch veel, ja, veel werk is gewoon op de computer.
Ja.
Ja. Ja.
Ik zit nou te denken dat circular elementen in festivals... Waar zit de grootste impact? Als je het over circulariteit...
Dus ook vervoer.
Hm.
Want in principe... Kijk, heel veel mensen hebben toch een beetje het beeld bij circulariteit, bij materialen.
Ja.
Maar circulariteit gaat over alle thema's.
Mm-hmm.
Dus het gaat over voer, over het eten, energie, water,
ja.
En materiaal.
Ja.
En wat je ziet is dat... Eten, vaak en mobiliteit, dat zijn een beetje de grootste pijlers.
Hm.
Ja. En daarbij is mobiliteit in die zin lastig. Soms zijn er gewoon geen goede alternatieven.
Mm-hmm.
Ja, als jij een festival bent wat niet bij een treinstation zit. En je hebt bijvoorbeeld bent ook nog een campingfestival.
Mm-hmm.
Dan is het heel lastig om mensen niet met de auto naar jouw festival te laten komen.
Ja, ja.
Ja. Maar eten daarentegen, dat is iets waar je natuurlijk heel veel controle op hebt. Dus mm-hmm. daar kan je zeker heel veel in doen.
Ja, zoals?
nou, de allergrootste is het vlees van je menu halen.
Mm-hmm.
Er zijn ook wel partijen die zeggen, nee, we willen wel echt dat vlees, want we willen niet voor onze bezoeker gaan bepalen dat ze geen vlees mogen eten. Maar wat je toch wel ziet is, stel dat jij 10 kraampjes of 9 kraampjes hebt met vegetarisch gerechten en eentje met vlees, dan zul je zien dat die met vlees het meest gaat verkopen.
Ja.
En dat komt ook omdat er in Nederland heel veel flexitariërs zijn. En dat is cultuur, denk ik, dat vlees is gewoon heel erg verbonden aan vieren.
Mm-hmm.
He, dus heel veel mensen die misschien wel thuis denken, nou, ik eet bijna helemaal vegetarisch. Maar als ik dan op een festival ben, ja. Of een bruiloft, of een maakt, dan ga ik wel vlees eten, want dat is een viermoment.
Ja, ja.
Dus als je echt die impact van je eten naar beneden wil krijgen, dan is het makkelijkst om dat vlees, of in ieder geval, laten we zeggen, dan het rode vlees eruit te halen.
Ja.
Je zou ook kunnen kiezen om nog wel kip bijvoorbeeld te serveren. Dat heeft een veel lagere impact.
Mm-hmm.
Dus dat is echt de grootste stap.
Ja. Ja. Als je kijkt naar de evenementenbranche, hoe zou je nog meer mensen kunnen enthousiasmeren om die positieve bijdrage te gaan leveren in die sector?
Ja. Misschien toch... Kijk, wat ik net zei, dat vlees van je menu halen is in principe niet een kostenoverweging.
Mm-hmm.
Als jij een festival hebt waar 1 of 2 of 3 dagen mensen zijn, dan gaan ze eten. En als jij dat van het menu haalt, dan gaan ze iets anders eten.
Ja.
En ik denk dat het ook heel belangrijk is, hoe ga je dat dan... Hoe ga je dat aan de man brengen, dat eten? Mm-hmm. Of de vrouw?
Dus communicatie.
Communicatie is heel belangrijk. En je hebt eigenlijk een beetje 2 paden daarin. De ene is, je gaat het heel groot delen van... Hé, we zijn helemaal plantaardig of helemaal vegetarisch. En je geeft heel veel informatie waarom. Dat is een kant.
Mm-hmm.
Maar je kan ook ervoor kiezen om dat juist niet te doen. En om juist dat die hele... de woorden vegetarisch, veganistisch niet te gebruiken. Want je moet je voorstellen dat het overgrote deel van Nederland is niet vegetarisch en is niet veganistisch.
Mm-hmm.
Dus als je die 2 woorden gaat gebruiken, spreek je in principe altijd een hele kleine doelgroep aan.
Ja.
dan kan je beter zeggen, nee, we gaan die woorden niet gebruiken. We gaan de gerecht gewoon mooie namen geven. Mm-hmm. Een knapperige hamburger of de tasty hamburger. Of je kan natuurlijk van alles bedenken.
Ja.
En je legt juist niet zoveel nadruk op het vegetarische en veganistische. Dat is ook een manier.
Ja, dan is het het wel, alleen je geeft het geen naam.
Precies. En dan zul je misschien merken dat mensen het niet eens doorhebben. Ja. Ofwel achteraf, maar het zorgt misschien voor iets minder ophef dan als je dat heel erg op die eerste manier doet.
Ja.
En natuurlijk heel belangrijk dat het heel lekker is.
En dat het heel lekker is. Ja. En gewoon lekker, ja, inderdaad, lekker. Misschien ook wel vet eruit ziet.
Ja, op een precies. Festival. En mijn advies zou zijn, ga ook in zee met een cateraar die hier ervaring mee heeft. En niet degene die eigenlijk altijd de vleeshamburgers doet en dan die gaat eisen dat hij dan die vegetarische of plant-based hamburger neemt. Mm-hmm. Neem jij vooral iemand die daar ervaring mee heeft. Ja. En die dus ook weet hoe je dat heel lekker moet klaarmaken.
Hm. Heb je nog een laatste tip voor onze luisteraars? Van, ja, hoe ze zich kunnen bewegen in de duurzaamheidstransitie?
Mm-hmm. Ja, ik denk, kijk, er zijn heel veel oplossingen om bij te dragen aan die transitie. Daar kan je ook heel veel over vinden. Maar waar het begint is denk ik toch de vraag daarboven. Zodat je voor jezelf ook helder hebt waarom je het doet. Bijvoorbeeld antwoord geven op de volgende vraag. Het kan niet waar zijn dat... puntje, puntje, puntje. Wat is voor jou nou hetgene wat je liever over 10 jaar niet meer terug wil zien in onze maatschappij of op onze evenementen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld een tijd terug, toen de regelgeving over plastic er nog niet was, zou je kunnen zeggen, het kan niet waar zijn dat ik op mijn favoriete evenement door het plastic moet lopen. Mm-hmm. En dat is veel meer een soort hoofdgedachte. En dan kan je daarna weer op zoek gaan naar al die verschillende manieren om dat op te lossen. Mm. Terwijl als je bij de oplossing begint, en niet bij wat daarboven zit, dan kan het zijn dat een oplossing niet werkt of dat die leverancier niet goed jouw service, waardoor je teleurgesteld bent en denkt, nou, zie je wel, het werkt niet. Mm-hmm. Dus daarom is het heel belangrijk van, maar wat zit daar dan boven? Ja. Want dan kan je eigenlijk altijd weer terug daarheen gaan en ook weer naar andere alternatieven gaan zoeken.
Ja. En zo'n missie houdt je ook gedreven, denk ik.
Ja.
Het doet ook wat met je.
En het zorgt voor veel meer creativiteit in de mensen om je heen. Maar ook de leveranciers om jou heen. Als jij dat als een missie hebt van, ik wil niet meer door het plastic lopen. Dat is veel concreter dan als jij meteen al heel specifiek op de oplossing zit.
Ja, maar dat is natuurlijk, dat zit ik ook te denken. Dat is ook een heel belangrijk element, hè, dat je terug die keten ingaat. Bij het organiseren van een event. Wat zijn dan, nog even, ben ik toch nieuwsgierig nu. Wie levert grote bijdrage aan het organiseren van een event? Ik denk aan beveiliging, ik denk aan horeca, ik denk aan wat. Mm-hmm. Heb je daar een idee bij wie?
Nou ja, kijk, uiteindelijk zijn er natuurlijk heel veel leveranciers die een hele grote bijdrage leveren. Maar die leveren die bijdrage op een manier die van hun wordt gevraagd. Of ze moeten zelf een soort minimale criteria of eisen hebben. Maar het is toch de organisator die dat bepaalt.
Ja, van zo wil ik het hebben.
Ja, of een gemeente natuurlijk die in zekere zin ook wel voorwaarden en criteria stelt.
En dan gaan jullie in gesprek, of dan gaat zo'n organisatie in gesprek met zijn toeleveranciers van, luister, we willen eigenlijk wat meer die duurzame kant op. Kunnen we daar samen over nadenken?
Ja.
Schakelen ze jullie misschien af?
Net als dat voorbeeld wat ik net noemde van Heineken. Dat is wel uit een gesprek gekomen tussen Intuïtief Great White Open en Heineken. Van, hey, wij willen dat bier hier op een klimaatneutrale manier naar het eiland krijgen. Hoe gaan we dat doen? Mm-hmm. En dat triggert ook natuurlijk weer iets bij zo'n groot bedrijf van, oké, die hebben natuurlijk hartstikke slimme mensen in dienst die superveel kunnen met heel veel materialen.
En zo verspreid je die boodschap
en
die creativiteit.
Ja. Ja.
Mooi. Ja, dankjewel Lieke voor dit gesprek.
Alsjeblieft.
Ik vond het heel leerzaam en heel leuk en fijn ook om hier te zitten in de tuin. Beste luisteraars, jullie ook dank voor het luisteren en tot de volgende podcast.